Goedemorgen allemaal. Fijn om er weer te zijn, dat was even geleden, kom ik achter. Maar dat doet er niet aan af, dat ik het weer heerlijk vind om hier te zijn. En gelijk met een vraag, wat deden jullie in 2010? Weet je dat nog? 7 jaar geleden? 2010, denk eens even terug. Weet je nog? Kunnen we voor de geest staan? Niet zo lang geleden toch? Nou, ik werkte toen, ik werk nu in Amstelveen, ik werkte toen in Den Haag, weet ik nog. En dat is iets meer dan 7 jaar geleden, maar het lijkt net gisteren. Het lijkt toch, de tijd gaat zo snel, het lijkt net alsof het gisteren was dat ik daar naartoe reed in plaats van nu helemaal naar Amstelveen. En het grappige is, als we die periode van 7 jaar even nemen, dan leert de Bijbel ons dat Jezus gaat op een gegeven moment terugkomen. Dat is wat de Bijbel leert. En dat we ook moeten letten op het moment dat zich gaat aandienen. En die terugkomst van Jezus, die wordt eerst ingeluid door een hele extreme periode van verdrukking en ellende. En de gemeente en volgelingen van Jezus Christus worden voor die periode opgenomen naar de hemel. Die worden door Jezus weggerukt van deze aarde, zoals de Bijbel dat zegt. Wegrukken, of letterlijke vertaling van dat Griekse woord harpazo, wat er staat, is gretig tot zich nemen. Vind ik altijd zo'n prachtig beeld. Jezus komt de gelovigen halen en neemt ons gretig tot zich. En dan is er een periode van 7 jaar dat de Satan en zijn trawanten, de antichrist en de valse profeet, gaan regeren op deze aarde. Dat is wat de Bijbel ons leert. En kijkend naar bijvoorbeeld de afgelopen verkiezingen van de afgelopen tijd in Amerika, in Nederland, in Duitsland en in Frankrijk. En wat er nou weer de afgelopen weekend weer is, of afgelopen week weer is gebeurd met die G20. Ja, dan zie je dat de wereld steeds donkerder wordt. En ook de hele toestand in het Midden-Oosten, het wordt steeds onvoorspelbaarder. En we ontdekken dat de wereld tekenen laat zien dat het steeds grimmiger gaat worden. De democratie laat zich van zijn slechtste kant zien. En als Jezus ons komt halen, komt er na die 7 jaar met ons, komen we met hem terug naar deze wereld en dan vestigt hij zijn koninkrijk op aarde. En dan begint dus over 7 jaar een koninkrijk onder de heerschappij van Jezus Christus dat voor eeuwig niet te gronden gaat. En dat is gewoon een heel gek idee, dat over 7 jaar dat zomaar zou kunnen gebeuren. Als Jezus vandaag terugkomt om ons te komen halen, om voor 7 jaar met hem te zijn en dan over 7 jaar terug te komen, dan is er dus over 7 jaar begint hier een 1000-jaar vrederijk. En daarom vroeg ik van, wat deed je 7 jaar geleden? Dat is zo voorbij. En morgen is het 7 jaar, hè, spreekwoordelijk. Als ik kijk naar hoe snel mijn kinderen, ja, ik weet nog dat ze geboren worden, ze zijn nu het huis uit. Dat ik denk, waar gaat de tijd? Dat gaat zo snel. Dus als Jezus vandaag terugkomt, dan is tussen aanhalingstekens, morgen begint hij het 1000-jarig vrederijk. En persoonlijk geloof ik dat Jezus elk moment kan terugkomen. En het moet dus nog beginnen, dat 1000-jarig vrederijk, maar dat gaat wellicht heel snel. Want wist je dat de aankondiging van het koninkrijk van Jezus het meest voorkomende onderwerp in de Bijbel is? Als je het Oude Testament goed interpreteert en je gaat erover lezen en je kijkt naar het Nieuwe Testament, dan is dat het onderwerp. En daarom alleen al is het belangrijk en noodzakelijk om de betekenis van het 1000-jarig vrederijk en de invloed daarvan nu al goed te begrijpen. Maar het mag ook duidelijk zijn dat als het meest besproken onderwerp is in de Bijbel, dat er ook heel veel over te vertellen is. En dat vanochtend in een klein half uurtje we lang niet alle facetten van het 1000-jarig vrederijk kunnen bespreken. Want daar wil ik het vanochtend over hebben. Maar wat ik wel wil doen is een aantal dingen aanstippen die bedoeld zijn als bemoediging voor jullie. Om jullie een hart onder de riem te steken. Want we leven momenteel in een wereld die voor zichzelf leeft. Genot in plaats van God is het levensmotto deze dagen. En niet morgen, maar ik wil het vandaag. Dus men is niet met de toekomst bezig, men is met het vandaag bezig. En met nu moet ik het hebben en nu moet ik genieten. En hoe lastig is het daar om ook als christen niet in mee te gaan. En ik wil jullie vanochtend bemoedigen daarom. Om als het leven zwaar is, of als er weinig perspectief is in je leven, of als je gebukt gaat onder zorgen, om je oog te richten op de toekomst, op wat er op je te wachten staat. Op wat er beloofd is door de Bijbel, wat er beloofd is door de Heer, door Jezus Christus zelf. En dat geeft je nieuwe moed. Dat geeft je kracht om door te gaan. Dat geeft je houvast. De belofte van de Heer zelf over wat komen gaat, geeft die hernieuwde kracht om vast te houden en niet op te geven. En niemand anders dan Jezus zelf wist hoe belangrijk dat was. He, als hij, en met name voor ons, want als hij ons leert bidden, dan begint hij met die bemoediging. Kijk maar in de eerste tekst, het is een beetje klein, dus ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Maar daar staat in Matthäus 6, het Onze Vader leert hij daar ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. En die eerste twee zinnen verwijzen dus al naar het duizend jaar vrederijk. Jezus leert ons dus al om daar onze hoop op te vestigen, om daar naar te kijken. Dan is het, hij wil ons leren dat hij op een dag zal regeren. En onze God heeft een hele strategische bedoeling met deze periode. Dan zal die eerste volle zin, die eerste vers 10, zal dan uiteindelijk in vervulling gaan. Want in die tijd zal zowel zijn naam worden geheiligd, als zo ook dat zijn koninkrijk gevestigd gaan worden. En ook zijn wil zal dan geschieden, zoals dat nu al in de hemel gebeurt, zal dat ook op de aarde plaatsvinden. Dus als Jezus vandaag terugkomt, start over 7 jaar dat 1000 jaar vrederijk. Oftewel het millennium wordt dat ook wel genoemd. En dat vind ik een gekke gedachte. Het millennium is letterlijk een periode van 1000 jaren waarop Jezus op aarde zal regeren. Het woord millennium bestaat uit 2 Latijnse woorden. Mille en annum. Millennium. En dat mille betekent 1000, zoals we dat in de millimeter kennen. 1000ste van een meter. En annum, je kent het wel al, anno 19. Dat verwijst, dat zegt iets over jaar. Dus dat zijn 1000 jaren. En als je nou kijkt, dat woord millennium komt in de Bijbel maar op 1 plaats voor. Maar dan 6 keer. Laat maar gaan tellen. In Openbaring 6, 2 tot en met 7. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hen gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die het merkteken niet hadden ontvangen op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Dat is de derde. Maar de overige van de doden werden niet meer levend. Totdat de 1000 jaar, 4e keer, tot een einde gekomen was. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deelneemt aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Dat is de 5e keer. En dan de 6e keer. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 6 keer in 1 stuk wordt het 1000 jaar benoemd. En deze 1000 jaar is uiteindelijk het centrale thema van de Bijbel. Want Jezus is naar de wereld gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. En om dan met degenen die gered zijn voor 1000 jaar te regeren op deze aarde. En met hem en met ons samen zijn koninkrijk te vestigen. En laten we nou eens even kijken naar Lucas 17, vers 20 en 21. Want Jezus wordt daar ondervraagd door de fariseeën. En toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. En dat is een interessante. Want het koninkrijk van God is er nu al. Het is alleen verborgen in ons. En dat is een onderdeel van het plan van God, dat het op die manier gebeurt. Want wij dragen het koningschap, het koninkrijk met ons mee. En het wordt slechts zichtbaar door ons handelen. Door ons doen en laten, om het zo maar te zeggen. Maar na de tweede komst van Jezus, als hij terugkomt, dan komt dat koninkrijk van God, het koninkrijk van Jezus, komt in al zijn volheid tevoorschijn. En zal op de aarde verschijnen. Zodat Jezus als koning der koningen elke invloedssfeer op deze aarde zal beheersen. Dat is wat er gaat plaatsvinden. En laten we er nou even goed tot ons doordringen wat dat betekent. Want vaak, als ik hierover spreek, vaak wordt er dan gedacht dat als Jezus terugkeert op deze aarde, dat hij dan op een bovennatuurlijke manier en met goddelijke kracht een volledig nieuw systeem gaat neerzetten. Een volledig nieuwe infrastructuur op aarde zal vestigen. En dat er bij geen enkele sprake meer zou zijn dat de mensen daar betrokken bij zouden zijn. Of dat de natuurlijke processen, zoals we die in de scheppingsorde krijgen aangereikt vanuit Genesis 1, dat die niet meer gelden. Maar dat is niet zo. Want de Bijbelse waarheid leert, en dat is daarom te gedetailleerd, maar ik daag jullie uit om het zelf te onderzoeken in de Bijbel. Maar de Bijbel leert dat Jezus over de aarde zal gaan regeren in die 1000 jaar, met behulp van natuurlijke en menselijke processen. Zoals we die nu ook kennen. Maar dan wel op een belangrijke, krachtige manier beïnvloed door de hemelse en bovennatuurlijke dimensie. Daar zie je dus dat de hemel en de aarde komen daar samen. Nog niet helemaal samen in die zin, want de hemel daalt af naar beneden en van daaruit regeert Jezus, vanuit het nieuwe Jeruzalem regeert Jezus straks over de aarde, die 1000 jaar. En deze bovennatuurlijke invloed wordt uiteindelijk uitgeoefend door de Heilige Geest, door middel van Jezus en de gelovigen. Dus dat is wat er gebeurt. Dus we gaan samen met hem regeren op de aarde zoals we hem nu kennen. En dan is het, moet je voorstellen, het is een puinhoop. Er is 7 jaar van grote verdrukking geweest. En als je daarover leest, dan zegt God ook, ik moet die tijd inkorten, anders blijft er niks meer over. Dus de aarde is een puinhoop. En dan is het dus niet zo dat Jezus terugkomt en zegt, pats, alles in één keer, met mijn komst is alles nieuw. Nee, hij gaat alles opnieuw maken. Hij gaat 1000 jaar van vrede gaat hij maken. En dat is een proces, leert de Bijbel. Dat is niet in één keer. En wij krijgen daarin een hele belangrijke taak en verantwoordelijkheid als gelovigen. Nu. Want tijdens die 1000 jaar, zoals we net hebben gelezen, zullen we als koningen en als priesters deze aarde regeren. We zullen de mensen onderwijzen, we zullen hun leiden. En Jezus zal dus samen met zijn gemeente regeren over de hele aarde, maar dat wel met behulp van plaatselijke, regionale en nationaal leiderschap. Om uiteindelijk die nieuwe infrastructuren, dus zorgen dat alles weer op een andere manier gaat lopen en op een goede manier gaat lopen. En dat op elk gebied, in elk dorp, in elke stad en elke natie op aarde. En dat houdt dus onder andere in dat de huidige regeringsleiders, of die dan leven, dat die op dat moment onder het wereldwijde systeem van de antichrist de aarde hebben verwoest, om het zo maar te zeggen, die worden vervangen. En die worden vervangen door nieuwe mensen, door mensen die op dat moment op de aarde leven. Maar die dus met Jezus zullen gaan regeren. En dat zijn dan niet wij. Wij zullen dan niet, zeg maar, die plaatselijke infrastructuur doen. Maar je hebt dus vanuit Gods perspectief mensen die regeren als koning en priesters. En daaronder heb je dus gewoon de leiders zoals je dat nu ook kent. Dus dat is even goed om dat te beseffen, dat de Bijbel dat leert. Dat er hemelse koningen zijn, maar ook aardse koningen. Er zijn aardse koningen die ook elk jaar naar Jezus gaan, naar Jeruzalem, om hem de eer te brengen. Tijdens het loofhuttefeest. Dus je hebt straks in het 1000 jaar vrederijk hemelse koningen en aardse koningen. En anders gezegd, Jezus als koning en der koningen zal dus vanuit Jeruzalem persoonlijk leiding geven aan een wereldkoninkrijk in partnerschap met alle gelovigen die uit de dood zijn opgestaan, maar dus ook mensen die na de terugkeer van Jezus tot geloof gekomen zijn. En die op dat moment nog in een sterfelijk lichaam zitten. Dus je moet je voorstellen, misschien wordt het even ingewikkeld, maar probeer het duidelijk te maken dat op het moment dat Jezus ons komt halen met de opname, dan gaan alle mensen die gestorven zijn, plus de mensen die op dat moment leven en hun hart en leven aan Jezus hebben gegeven, die gaan met hem omhoog. Die krijgen op dat moment een ander lichaam. Een opstandingslichaam. Hetzelfde lichaam wat Jezus Christus heeft gehad toen hij opstond uit de dood. Dan kan hij hier ineens verschijnen. Dan kan hij gewoon eten, kan hij gewoon drinken. Dat is dan niet om hem te voeden, maar gewoon omdat hij het puur tot genot van hemzelf is. Omdat hij dat mooi en leuk vindt. En dan heb je nog gewoon mensen die straks geboren worden in dat 1000 jaar vrederijk. En die hebben nog gewoon het natuurlijke lichaam zoals wij dat kennen. Dat lichaam, maar dat gaat iets te ver, dat zal ook niet zo oud, dat wordt ook ouder. De mensen worden weer net als voor de zondvloed worden ook weer, kunnen makkelijk weer 800, 900, 1000 jaar worden. Nou, 1000 jaar dan niet, want dan gaat de wereld weer veranderen, maar dat is een ander verhaal. Dus kun je het een beetje volgen of als je iets... Ja? Wie niet? Eerlijk zeggen hoor, maar dan leg ik het graag nog een keer uit. Maar dat zal ik zal dat straks even persoonlijk met je doen. Ja, vind je dat goed? Want het is best ingewikkeld. Maar zo zal het dus uiteindelijk een wereldwijd koninkrijk van God op de aarde ontstaan. Dat gebaseerd is op Bijbelse principes. En dat daarmee de goddelijke sociale orde in elke natie zal vestigen. En Jezus terugkeer zal, of die zal terugkeren naar de plaats waar hij in eerste instantie is afgewezen. Sorry, en waar hij geweigerd werd. En hij zal dan in volle rechtvaardigheid terugkeren en regeren voor 1000 jaar. En hij zal dan niet afgewezen worden op dat moment. Want hoe anders was het toen Jezus voor het eerst kwam op deze aarde? En dan hoe hij dan zal terugkomen. Want toen hij voor de eerste keer kwam, kwam hij als redder. Maar als hij straks terugkomt en wij met hem, dan zal hij komen als koning. Als koning der koningen. Toen hij de eerste keer kwam, kwam hij in een voederbak. Maar de tweede keer komt hij in volle majesteit. Dan zullen we hem echt zien als koning. En toen hij de eerste keer kwam, had hij geen plek om zijn hoofd op te leggen. Maar dan zal hij erfgenaam zijn van alle dingen. En toen hij werd afgewezen door Israël, zal hij dan aanvaard worden door de hele wereld. En eens werd hij gegezeld door een riet, door een slaghout. Maar dan zal hij zelf regeren met ijzeren roede. En eens bogen de soldaten spottend hun knie. Maar dan zal elke knie zich buigen voor de Heer. En eens kreeg hij een doornenkroon, maar dan heeft hij een gouden kroon. En eens lag hij in een graf, maar dan zit hij voor eeuwig op de troon. Dat is het verschil. En de Bijbel leert verder dat hoewel Jezus zelf regeert, dat er in het 1000 jaar vrederijk helaas nog wel zonde, ziekte en dood is. Want de dood is nog niet definitief verdwenen. En dat komt sporadisch voor. Alleen als gevolg van openlijk verzet tegen de Heer. Want dat vindt nog steeds plaats in het 1000-jarig vrederijk. Zijn er nog steeds mensen die zeggen, ik wil niks met u te maken hebben. En dan maakt Jezus daar ter plekke korte metten mee. Maar ondanks dat zullen die 1000 jaar onder het gezag van Jezus Christus gekenmerkt worden door vrede, voorspoed, overvloed en puurheid en pure vreugde. Dat is wat die 1000 jaar voor staat. En gewoon een hele kleine greep uit de teksten die daarover gaan. Psalm 72, vers 7. In zijn dagen, dus dat zijn de dagen van de 1000 jaar, zal de rechtvaardige tot bloei komen. Er zal grote vrede zijn tot de maan er niet meer is. Micha 4, vers 2 en 3. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. En tot slot Jesaja 11, vers 6 tot en met 9. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Maar nergens zal kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Sorry, men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Nou, dat is een prachtig beeld, weet je. Er is geen oorlog meer, er is geen soldaten meer. Geld en middelen worden niet meer gebruikt voor het maken van wapens, maar worden juist gebruikt om mooie dingen te doen. En je ziet dat de invloed van het koningschap van Jezus in die 1000 jaar zelfs de natuur en het dierenrijk beïnvloedt. En alle middelen zullen worden aangewend voor de mens om te genieten zoals God het bedoeld heeft. En het zal vrede zijn. Het zal een vrederijk zijn. Maar toch is deze periode, is het in deze periode nodig, en luister goed naar me, om opnieuw de verdorvenheid van de mens te benadrukken en de noodzaak en de dood van de dood en opstanding van Jezus Christus. Om die te laten zien weer. Weet je, het is een hele gekke periode. En wat ik daarmee bedoel, laat ik dat nog even op een rijtje zetten. We hebben het toen net al even gelezen. Maar er staat in Openbaringen 20 vers 3 en 7, daar lazen we. En een engel wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem. En dat gaat over de Satan. Opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Totdat die 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Er zal dus aan het einde van die 1000 jaar nog 1 opstand zijn tegen God. En die wordt geleid door de Satan. En het verbaast je misschien dat de duivel, dat de Satan zijn vrijheid uiteindelijk weer terugkrijgt, terwijl zijn verdwijning toch zo noodzakelijk was om plaats te maken voor dat 1000 jaar vrederijk. Laat God dan zomaar toe dat zijn tegenstander zijn werk dan weer in 1 keer vernietigt? Nou, het leert ons in ieder geval 1 ding. Omdat de Satan gebonden is, dat hij niet de zonde is, maar dat hij de verleider tot de zonde is. En dat is belangrijk om dat te beseffen. En Satan kan je in die 1000 jaar dus niet verleiden tot zonde. En ondanks dat de Satan er niet is, zondigen de mensen toch, leert de Bijbel. Gaat maar opzoeken, is te uitgebreid voor deze preek, maar dat staat er. En dat betekent dus dat de omstandigheden of iemand anders, je niet meer, dat jij die niet meer de schuld kan geven. De enige naar wie je kan kijken is in de spiegel en jezelf de schuld geven. En dat is interessant, want er zijn nu heel veel mensen die zeggen, ja, de Satan heeft me verleid. Ja, dat is de allereerste zin die Eva ook uitspreekt. Ja, ik weet dat Satan heeft gedaan, hè. Dat is het verhaal. En 1000 jaar lang hebben de volken geleefd in overvloed. In een geweldig, vreedzaam en op Gods gezag gebaseerd koninkrijk. En onder de heerschappij van Christus moesten ze zich alle buigen. En de meerderheid van mensen hebben dit gezag met vreugde aanvaard. Maar de schrift leert ook dat er een groep is die dit juk liever kwijt is dan rijk. En God wil namelijk niet door slaven gediend worden. Maar die wil dat de mensen uit eigen vrije wil voor hem kiezen en hem liefhebben. Dat is zoals God de relatie met ons wil hebben. En net als in het paradijs wil hij ook de mensen van het 1000-jarig rijk tenminste 1 de kans geven, 1 de mogelijkheid geven om in een volkomen ongedwongen situatie hun eigen keuze te bepalen. Dat is de liefde die God heeft voor de mensen. Dat hij ze niet dwingt. En zodra de duivel weer wordt losgelaten, heeft die maar 1 ding voor ogen. Dat is namelijk het verleiden van de volken en proberen hen op te zetten tegen de God en tegen de zijnen. Want hij is de leugenaar en de moordenaar vanaf het begin en hij zal het tot het einde toe zal hij dat blijven. En dat is het verhaal. En dan helaas gaat er een schare als het zand van de zee, een schare die niemand tellen kan, gaat er nog achter hem aan. En het meest verbijsterende feit in mijn ogen is nog wel dat er zoveel mensen erachteraan gaan. Dat vind ik echt onbegrijpelijk, dat je 1000 jaar van vrede, gerechtigheid hebt gekend. En nog steeds komt de mens in opstand tegen God. Nog steeds. En dat is voor mij het duidelijke bewijs dat het vlees, de menselijke natuur, niet veranderd kan worden. Zelfs niet door 1000 jaar van zegeningen. Dus het zit in ons. En dat kunnen we alleen maar kwijtraken door dat te geven aan de Heer Jezus Christus. Onze menselijke natuur, ons hart, en zeggen hier is het. En nadat door de verzoekingen, de overleggingen van de harten aan het licht is gekomen, en nadat ieder zijn eigen vrije keuze heeft kunnen bepalen, zal de opstand die dan plaatsvindt onmiddellijk in de kiem gesmoord worden. De opstand zal door vuur uit de hemel worden gesmoord en weggevaagd. En de verleider en de zijne en iedereen die er mee is gegaan, die zal voor eeuwig in de poel van het vuur terechtkomen. En zal dus eeuwige pijniging te verduren krijgen. En wat is het dan bevrijdend om te bedenken dat daarna in alle eeuwigheid geen opstand meer tegen de Here zal zijn. Wat heerlijk. Als je nou kijkt hoe je dus af en toe en hoe de wereld tegen momenteel in christenen tekeer gaat. En die 1000 jaar van vrede onder het koningschap van de koning der koningen zijn dus niet alleen nodig om de verdorvenheid van het hart van de mensen aan het licht te brengen, maar ook bedoeld om de aarde en de mensen tot volwassenheid te brengen en voor te bereiden op de eeuwige komst van God daarna. Want daarna zal God met Jeruzalem helemaal neerdalen op de aarde en zal hij hier zijn koninkrijk vestigen. Zal God zelf hier ook zijn. En Jezus bereidt die komst van God voor tijdens het duizendjarig rijk. Maar onze taak in dit tijdperk daarentegen is om het koninkrijk van God, van Jezus voor te bereiden. Heb je hem? Wij bereiden het koninkrijk van Jezus voor en Jezus bereidt het koningschap, het koninkrijk van God voor. De komst van God naar deze aarde. Want wij leven vanuit de hoop en verwachting dat Jezus eens zal regeren en dat hij eens zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. En daartoe nodigen we iedereen uit. Daarom zeggen we, kom mee naar deze dienst. Want dan hoor je wie Jezus Christus is. Dat hij zal eens regeren over deze wereld. En we moedigen mensen aan om dat te doen. En onze inspanning en ons werk, dat brengt vrucht voort. Dat blijft tot een eeuwigheid, leert de Bijbel in Johannes 15. En daarmee is het koninkrijk van God dus nu al in wording, maar nog niet in volheid aanwezig. En in zowel het Oude als het Nieuwe Testament staat geschreven dat degenen die in deze tijd waarin wij leven trouw zijn in het dienen en werken, en daarmee dus hebben bijgedragen aan het vestigen van het koninkrijk van Jezus op aarde, dat er in die duizend jaar een beloning zal zijn. Kijk maar, onze beloningen. Jesaja 40, vers 10. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterken en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Matteüs 25, vers 34. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom gezegende van mijn vader. Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Kolossenzen 3, vers 24. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Openbaringen 22, vers 12. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. En verder leert de Bijbel ook, en het gaat allemaal veel te ver vandaag, maar dat we 5 kronen en kransen kunnen verdienen. En dat is een preek op zich, maar degenen die zich hun leven inzetten voor het hier en nu, kunnen dat ook meenemen naar de hemel. En ook daar zullen we beloning voor ontvangen. Maar laat er geen misverstand over ontstaan dat dat niet zomaar wat is om die beloning te krijgen. Dat is niet zomaar iets van, nou, er zijn heel veel mensen die denken, nou, ik ben tot geloof gekomen en allemaal prima en ik leef mijn leven verder. Nee, het is een, laat ik ook één ding uit de weg helpen, dat het werken en voor de Heer, dat het niet zo is dat je je eeuwige samen zijn met de Heer nu kunt verdienen. Dat is niet zo, hè? Het is niet zo dat je dat nu moet verdienen. Het is simpelweg een cadeau van God, hè, wat je hem mag aannemen. Dat is genade van God dat je gered bent. En God zal je dus uiteindelijk niet meer oordelen over je zonde, want als je een kind van de Heer bent en je hebt je hart en leven aan Jezus Christus toevertrouwd, dan heeft Jezus met al je zonden die je gedaan hebt, nu nog doet en zult doen, hoe lastig dat soms ook is in je hoofd om dat een plek te geven, maar dan heeft Jezus dat weggedaan aan het kruis. Heeft hij weggedaan. Dus dat is de issue niet, dat is het probleem niet. Maar God heeft je als volgeling van Jezus wel opgedragen om op de een of andere manier mee te werken aan het helpen vestigen van zijn koninkrijk op aarde. Nu in het verborgene en straks zullen we het in de volheid zien. En afhankelijk van hoe je dat nu hebt geïnvesteerd, zul je daar een taak naartoe bedeeld krijgen. En ieder zal dus naar zijn inspanning beloond worden. En alles wat geen eeuwigheidswaarde heeft, zal verbranden in het vuur, leert de Bijbel. En degene die dus met lege handen komen, zegt de Bijbel ook, zullen weliswaar gered zijn, maar als door vuur heen, staat er. En dat is geen pretje. Dus het is ook belangrijk om dat wel te snappen, dat je de Heere God dient. De koning der koningen, heerser van hemel en aarde. Dat je die mag dienen, rechtstreeks. Nu al. En het is de grootste beloning dat we bij de wederkomst van Jezus met hem zullen terugkomen, als degene die, nadat we dus zijn opgenomen door Jezus en hem na 7 jaar in de hemel bij hem geweest zijn, weer terug naar deze aarde keren, als priesters van God en van Christus en met hem als koningen zullen regeren voor 1000 jaar lang, zoals we net lazen. En we zullen dus koning Jezus dienen, niet als straf, maar als beloning. En dat vond ik wel grappig, dat je dus net zei, hè, we hebben een vakantie en even lekker rust. En het grappige is dat wij anders aankijken tegen beloning dan dat God doet. Hè, want wij zeggen inderdaad, van, hè, de vakantie is eergisteren begonnen. Hè, en dan onze beloning voor een jaar hard werken is van, hè, ik hoef even lekker niks te doen. Hè, daar hebben we recht op, vinden we. Maar God kijkt daar heel anders tegenaan. Kijk maar, in Matteüs 25 zegt, zijn Heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. God geeft ons straks in dat duizendjarig vrederijk veel meer om te doen. We krijgen meer verantwoordelijkheid, meer wijsheid, meer bronnen, kortom meer zaken die ons in de gelegenheid stellen om hem juist te dienen. We zullen slimmer zijn, scherper van geest, we zullen sterkere lichamen hebben. En ongekende vreugde kennen en we zullen de koning der koningen mogen dienen voor 1000 jaar. Dat is geweldig, hè? Dat is iets om naar uit te kijken. En kun je voorstellen dat je, moet je voorstellen dat je deze wereld hebt, dat er op elke plek, kijk nu even naar de wereld van vandaag, stel nou dat er op elke plek van invloed, die van enige invloed is, dus politiek, in het bedrijfsleven, in de overheid, in de muziek, in de film, in de media, dat daar een volgeling van Jezus aan het hoofd zit. En met elkaar hebben we maar één doel en dat is Jezus Christus dienen. Niet omdat we democratisch gekozen zijn, maar omdat Jezus zelf ons op die positie heeft gezet. Wat zou dat een geweldige bemoediging zijn? Wat zou de wereld er dan anders uitzien, toch? Als er overal volgelingen van Jezus op cruciale plekken zitten. Weet je, het hoofd van de school zou een volgeling van Jezus zijn. Op je werk is je baas een volgeling van Jezus. De conducteur is een volgeling van Jezus. De taxichauffeur is een volgeling van Jezus. Overal waar invloed is. Nou, als dat de wereld is, gaat de wereld er heel anders uitzien. En dat is de belofte die Jezus Christus geeft voor het 1000 jaar vrederijk. Zo zal de wereld eruit gaan zien. En daar kan ik me enorm op verheugen. En ik wil je tot slot, echt tot slot, een geweldig stukje voorlezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Waarin hij ons bemoedigt om vanuit dat perspectief van het koninkrijk van Jezus vol te houden en nu al een heilig leven te leiden. Daar wil ik echt mee afsluiten. En dat zijn de verzen voor de luisteraars. Filippenzen 2, de verzen 5 tot en met 13. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden. Tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die daaronder zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. En in de Bijbel staat dan boven dat nieuwe gedeelte aansporing tot heilig leven, de versen 12 en 13. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Geweldige bemoediging vind ik dit. Hou vol is dat. Richt je oog op de toekomst. Zie wat er komen gaat. En houd je daaraan vast in dit leven. En laat dat nooit los. Amen.